Hoofdstuk 11 in 5 punten. Punt 1 de verzoeking. Punt 2 macht en roem. Punt 3 Nicodemus. Punt 4 verworpen. Punt 5 het brood des levens. Punt 1 de verzoeking. Bij het begin van de schepping was Lucifer in zijn trots tegen God in opstand gekomen en had hij geprobeerd Gods positie in te nemen. En nu had God de Zoon, hoewel nog altijd volkomen God, al zijn zichtbare heerlijkheid en majesteit afgelegd op de hemel te verlaten en als mens naar de aarde te komen. Jezus moet in de ogen van Satan heel erg kwetsbaar hebben geleken. Als hij Jezus nu kon verleiden om hem zijn zin te geven, dan zou dat een enorme overwinning zijn. Vanuit Gods oogpunt was het tijd om nog iets meer over zichzelf te openbaren. Matteüs 4, vers 1 en 2. Toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. De duivel betekent valse aanklager, lasteraar. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. Jezus had zojuist een lange periode afgesloten waarin hij geen voedsel tot zich had genomen. Hoewel hij God was, was hij ook een echt mens met echte lichamelijke behoeften. Matteüs 4, vers 3. En de verzoeker kwam bij hem en zei, als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Satan stelde Jezus voor om iets te doen wat iedereen zou begrijpen, namelijk even voor zijn lichamelijke welzijn zorgen. Het leek ook een prima gelegenheid voor Jezus om te bewijzen wie hij werkelijk was. Als hij God was, had hij de wereld geschapen door gewoon te spreken en alles was er. Stenen in brood veranderen was dan iets heel eenvoudigs. Maar er zat wel een addertje onder het gras. Hij zou daarmee doen wat Satan tegen hem zei. Matteüs 4, vers 4. Maar hij, Jezus, antwoordde en zei, er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Christus antwoordde Satan door de Bijbel, Gods geschreven woord, te citeren. Hij zei dat het belangrijker was om God te volgen dan om voor lichamelijke behoeften te zorgen. Dat is een veelzeggende uitspraak, want veel mensen maken zich zo druk om de fysieke kant van hun leven dat ze hun geestelijke welzijn negeren. Markus 8, vers 36 zegt, want wat zal het de mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? De Satan citeert. Matteüs 4, vers 5 en 6. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de zoon van God bent, werp uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven en dat zij u op de handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Dat was een onbeschaamde uitdaging. Bewijs het eens, bewijs het maar eens dat u Gods zoon bent. Als u werkelijk God bent en als werkelijk God uw vader is, dan redt hij u wel. Satan citeerde een vers dat we in het boek van de Psalmen vinden. Satan houdt van religie en het citeren van de Bijbel is een geliefde truc van hem. Het probleem was echter dat Satan de schrift niet nauwkeurig citeerde. Hij koos slechts dat gedeelte dat in zijn praatje paste. Hij had het in de Hof van Eden ook al met Adam en Eva gedaan en nu probeerde hij het met Jezus. En weer antwoordde Jezus op de verzoeking van de Satan door de Bijbel te citeren. Maar hij citeerde hem wel nauwkeurig. Hij hoefde zichzelf niet te bewijzen. Jezus zei tegen hem in Matteüs 4, vers 7, er staat immers geschreven, u zult de Heere, uw God, niet verzoeken. Een afgeslagen aanbod. Matteüs 4, vers 8 en 9, opnieuw nam de duivel hem mee en nu naar een zeer hoge berg. En hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid, en zei tegen hem, dit alles zal ik u geven, als u knielt en mij aanbidt. Satan bood Jezus alle landen van de wereld aan, als Jezus hem maar zou aanbidden. Per slot van rekening was dit toch wat Jezus wilde, dat alle mensen hem volgden. Wat Satan er niet bij vertelde was dat als Jezus hem aanbad, hij hem ook zou dienen. Aanbidding en dienen gaan altijd hand in hand. Je kunt die twee niet van elkaar scheiden. Maar Satans vliegen ging niet op. En weer citeerde Jezus de schrift, Matteüs 4, vers 10 en 11. Toen zei Jezus tegen hem, ga weg, Satan, want er staat geschreven, De Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem gaan. En zie, engelen kwamen en dienden hem. Satan was er niet in geslaagd om Jezus in zijn verraderlijke web van bedrog te vangen. Er kon Jezus niets verweten worden. Hij was in zijn verzet tegen de verleiding compromisloos gebleven. De duivel trok zich voor een tijdje van hem terug, maar hij bleef vastbesloten om Jezus teniet te doen. En toch had Satan vanuit zijn oogpunt wel degelijk enig succes geboekt. Johannes de Doper was in de gevangenis gegooid. Matthäus 4, vers 12 en 13. Toen Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, keerde hij terug naar Galilea. Hij verliet Nazareth en hij ging wonen in Capernaum, dat aan de zee ligt. Een kadertje, zondeloos. De strijd tussen goed en kwaad is geen evenwichtige strijd. Jezus, God de Schepper, is veel machtiger dan Satan, die een geschapen wezen is. Jezus werd wel verzocht, maar gaf niet aan die verzoeking toe. Hij was volmaakt. Er zijn ware en valse profeten gekomen en gegaan, maar niemand van hen heeft ooit beweerd zonder zonde te zijn. De Bijbel verhaalt van het leven van veel mensen die ofwel zondaars bleken te zijn, of die hun zondigheid beleden, maar niet van Jezus. Tevergeefs zul je in de schrift naar ook maar één vers zoeken waar Jezus zondigde of om vergeving vroeg. Zelfs degenen die het dichtst bij hem stonden en die weet hadden kunnen hebben van zwakke karaktereigenschappen, die schreven over Jezus, 1 Petrus 2, vers 22, die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is. De verzoeking van Jezus was gewoon de zoveelste manier waarop hij zich met de mensheid vereenzelvigde. Wanneer God straks de hele mensheid gaat oordelen, dan kan er niemand voor hem gaan staan en zeggen: God, u begrijpt het niet. U bent in een paleis geboren en ik in de modder. U bent nooit in verzoeking gekomen en ik wel. Hoe kunt u mij nu oordelen als u nooit hebt meegemaakt wat ik heb meegemaakt? En de Bijbel zegt dat wij geen God hebben die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles en op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Hebreeën 4, vers 15. Jezus' gerechtigheid werd geopenbaard en iedereen kon het zien. Einde kader. Punt 2. Macht en roem. Markus 1, 14 en 15. En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het Koninkrijk van God. En hij zei: de tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Jezus kwam het Joodse volk een nieuwe identiteit bieden, een door God geleid koninkrijk. Aanvankelijk moeten de mensen een beetje verlegen zijn geweest met dit aanbod. Hier was Jezus, gekleed in alledaagse kleding. Komt zijn familie niet uit Nazareth? Zijn vader is, geloof ik, timmerman. En hij kwam ook nog eens te voet, koningen lopen niet. Een echte koning, die zou op een paard komen, op een hengst, met wagens en een leger, en recht naar het paleis van Herodes rijden. Een echte koning zou hem met een koninklijke onafhankelijkheidsverklaring uitdagen. Maar zelfs in de beste boodschap van Jezus viel dat niet te lezen. Hij zei: bekeer je. Welke koning zegt nu zoiets? Het plaatselijke roddelcircuit draait op volle toeren. Zelfs de meest serieuze mensen lagen dubbel van het lachen. Maar niet iedereen gaf op hem af. Bekering was iets wat van binnen gebeurde. En het hart was de plek waar Jezus zijn heerschappij graag wilde beginnen. Voor degenen die echt een ontmoeting met Jezus hadden, was hij, nou ja, anders. Zijn woorden zetten je aan het denken. Markus 1, vers 16 tot 20. En toen hij bij de zee van Galilea wandelde, zag hij Simon en Andreas, zijn broer, het net in de zee werpen, want ze waren vissers. En Jezus zei tegen hen: kom achter mij, en ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. En zij lieten meteen hun netten achter en volgden hem. En toen hij vandaar wat verder gegaan was, zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broer, die in het schip de netten aan het herstellen waren. En meteen riep hij hen, en zij lieten hun vader Zebedeus in het schip achter met de loonarbeiders, en zij gingen weg, hem achterna. Gezag. Marcus 1, vers 21 en 22. En ze kwamen in Capernaum en op de Sabbat ging hij meteen naar de synagoge en gaf hij onderwijs. En ze stonden versteld van zijn onderricht, want hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. Ja, degenen die Jezus hoorden, die wisten dat er iets heel ongewoons met hem aan de hand was. Zijn manier van leren eiste de aandacht op. En het was ook geen wonder, ze luisterden naar God zelf. Jezus sprak echter niet alleen met gezag, hij oefende het ook uit. Marcus 1, vers 23 en 24. Nu was er in hun synagoge een man met een onreine geest. En die schreeuwde, ga weg. Wat hebben wij met u te maken, Jezus de Nazarener? Bent u gekomen om ons te gronden te richten? Ik weet wel wie u bent, namelijk de Heilige van God. Dit was een geval van demonische bezetenheid. Een van Satans engelen leefde in deze man met diens goedvinden. De boze geest wist wie Jezus was en noemde hem de Heilige van God. Marcus 1 vers 25. En Jezus bestrafte hem en zei, zwijg, ga uit hem weg. Omdat demonen de waarheid altijd voor hun eigen doeleinden verdraaien, wilde Jezus niet dat hij anderen vertelde wie hij was. Christus maakte zelf waar dat hij God was door de boze geest uit te drijven. Marcus 1, vers 26 tot 28. En de onreine geest deed hem stuiptrekken en ging, roepend met luide stem, uit hem weg. En ze waren allen verbaasd, zodat ze elkaar vroegen, wat is dit? Wat voor een nieuwe leer is dit, dat hij ook de onreine geesten met gezag bevel geeft en zij hem gehoorzaam zijn? En het gerucht over hem verspreidde zich meteen in heel de omgeving van Galilea. Nu kwamen de tongen over iets heel anders los. De ongelofelijke macht van Jezus moet in het plaatselijke roddelcircuit voorpagina nieuws geweest zijn. En dit was nog maar het begin. Marcus 1, vers 40 tot 42. En er kwam een melaatse naar hem toe, die hem smeekte en voor hem op de knieën viel en zei tegen hem, als u wilt, kunt u mij reinigen. En Jezus, innerlijk met ontferming bewogen, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem, ik wil het, word gereinigd. En toen hij dit gezegd had, week de melaatsheid meteen van hem en hij werd gereinigd. In vroege tijden was melaatsheid een gevreesde ziekte. Het stond gelijk aan een vreselijk verminkende, langzame dood. De Bijbel zegt dat Jezus allerlei akelige ziekten, waardoor mensen zwaar ziek of ernstig gehandicapt waren, genas. Hij stuurde nooit iemand weg omdat diens ziekte ongeneeslijk was. Hij maakte zelfs de doden weer levend. Het is belangrijk te begrijpen dat Jezus niet bezig was met een show om de plaatselijke bevolking te vermaken. Jezus voelde niet alleen een ware bewogenheid met de mensen die hij hielp. Hij liet ook duidelijk blijken dat hij en zijn boodschap van hemelse oorsprong waren. Nee, hij had geen paard, hij had geen wagen of een leger. Hij hoefde alleen maar te spreken. Hij was God. Punt 3. Nicodemus. In Johannes 3, vers 1 tot 3 lezen we, en er was een mens uit de Farizeeën, zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen hem, Rabbi, dat is de naam voor een Joodse religieuze leraar, iemand Rabbi noemen impliceerde respect. Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet, als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zei tegen hem, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Opnieuw geboren worden? Nicodemus was een man van status. Hij was lid van het Sanhedrin, de Joodse bestuursraad, die de Romeinen adviseerde. Als fariseer hield hij zich stipt aan de wet van Mozes. Als Jood en afstammeling van Abraham behoorde Nicodemus tot het volk dat God voor zich had uitverkoren. Nicodemus was van bevoorrechte afkomst. Wat betreft zijn geboorte was alles in orde. Maar Jezus vond er een mankement in en hij zei dat hij opnieuw geboren moest worden. Jezus werd geacht met goed nieuws te komen, maar dit was toch wel even slecht nieuws. Bovendien, hoe kon je nu opnieuw geboren worden? Johannes 3, vers 4 tot 7. Nicodemus zei tegen hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. Dat was het dus. Jezus had het niet over Nicodemus' geboorte als kind, toen hij uit water of uit vlees geboren was. De tweede geboorte ging over een geestelijke geboorte, een geestelijk begin. Nu, dat was duidelijk genoeg. Om naar de hemel te kunnen gaan, had je niet alleen een fysieke geboorte nodig, maar je moest ook nog een tweede keer geboren worden door een geestelijke geboorte. Maar hoe kon je nu geestelijk geboren worden? En Jezus ging verder. Johannes 3, vers 14 en 15. En zoals de Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Jezus bedoelde dat Nicodemus, om opnieuw geboren te worden, heel anders moest gaan denken. Hij moest niet langer denken dat zijn afkomst, zijn status en zijn goede manier van leven hem voor God acceptabel maakten. In plaats daarvan moest hij erop vertrouwen dat Jezus een manier bood om geaccepteerd te worden. Als hij in Jezus zou geloven, dan zou de Heere Nicodemus eeuwig leven schenken. Het woord geloven in dit verband impliceert meer dan een intellectueel instemmen met iets. Een Israëliet had kunnen erkennen dat het kijken naar de koperen slang van Mozes hem zou genezen. Als hij zijn geloof in God niet demonstreerde door ook werkelijk naar die staak te kijken, dan zou hij toch sterven. De Bijbelse betekenis van het woord omvat een daad van onze wil en is synoniem met erkennen en vertrouwen. Het voorwerp van iemands geloof is ook belangrijk, zelfs essentieel. Jaren geleden stopte iemand met een zieke geest een keer dodelijk vergif in capsules van een pijnstiller. Meerdere mensen die oprecht geloofden dat het medicijn was, wat er op de verpakking stond, die namen het en ze stierven. Hun vertrouwen was echt, maar zonder het te weten vertrouwden zij op het verkeerde. Oprechtheid gebaseerd op geloof in het verkeerde heeft geen enkele betekenis. Maar als God het voorwerp van iemands geloof is, dan heeft dat vertrouwen een heel ander effect. We hebben immers gezien dat God zich aan zijn woord houdt. Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Jezus beloofde eeuwig leven, niet alleen aan Nicodemus, maar aan ieder die in hem gelooft. De engel had Maria en Jozef opgedragen hun zoon Jezus te noemen, omdat die naam betekent, de Heere is onze redder. En nu zei Jezus dat hij de mens van de gevolgen van de zonde zou bevrijden, van de eeuwige straf in de poel van vuur. Johannes 3, vers 17. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Jezus was niet naar de aarde gekomen om die te veroordelen. Hij was juist gekomen om de wereld te verlossen van alle tragedies die de zonde, Satan en de dood hadden gebracht. Johannes 3, vers 18. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. Geen middenweg. Jezus zei dat degenen die hun geloof op hem vestigden niet als zondaars veroordeeld zouden worden. Maar degenen die niet op hem vertrouwden lagen al onder het oordeel. Er was geen middenweg. Je kon er niet omheen. Je kon niet zeggen, ik zal er nog eens over nadenken en dan comfortabel in een grijs gebied blijven zitten. Je moest ervoor kiezen om te geloven, anders bleef je een ongelovige. Geen keus maken was in feite ook een keus maken. Je hoefde ook niet tot je dood te wachten om erachter te komen wat je eeuwige bestemming was. Jezus zei het heel zwart-wit, een mens lag onder het oordeel. Die was op weg naar de poel van vuur, zolang hij zijn vertrouwen niet op Jezus had gesteld. Pas dan zou hij eeuwig leven ontvangen. Johannes 5, vers 24. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar hij is uit de dood overgegaan in het leven. Jezus negeerde het oordeel over de zonde niet. Hij wist dat niet iedereen op hem zou vertrouwen. Velen zouden er ieder om eigen redenen voor kiezen om het niet te doen. Johannes 3, vers 19 en 20 zegt, en dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben de duisternis lief gehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Jezus had het over geestelijk licht versus geestelijke duisternis. Hij zei dat veel mensen het licht haten, omdat het licht hun eigen gerechtigheid ontmaskert. Mensen houden er niet van om als zondaars te kijken te worden gezet. Ze verbergen hun zonde liever of geven een ander de schuld, net als Adam en Eva. De Bijbel zegt dat zulke mensen de duisternis liever hebben. Maar wat is dat licht? Johannes 8, vers 12. Jezus sprak opnieuw tot hen en zei, ik ben het licht van de wereld. Bij de schepping had God het licht gemaakt, zodat wij op een letterlijk pad kunnen zien waar we lopen. En nu was Hij naar de aarde gekomen om het licht voor ons geestelijke pad te zijn. Johannes 8, vers 12 zei, wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Punt 4. Verworpen. Markus 2, vers 1 tot 3. En na enkele dagen kwam hij opnieuw in Capernaum en men hoorde dat hij thuis was. En meteen verzamelden zich daar velen, zodat zelfs de ruimte bij de deur hen niet meer kon bevatten. En hij sprak het woord tot hen. Er kwamen ook enigen naar hem toe die een verlamde brachten, door vier mannen gedragen. Dat was een bekend scenario, overal waar Jezus kwam. Zodra hij ergens verscheen, begonnen de zieken en de verlamden te komen. In dit geval kwamen vier mannen een verlamde vriend brengen. Markus 2, vers 4. En omdat zij niet bij hem konden komen vanwege de menigte, verwijderden zij de dakbedekking boven de plaats waar hij was. En nadat zij het dak opengebroken hadden, lieten zij de lichtmat waarop de verlamde lag neer. De huizen hadden in die tijd normaal gesproken een plat dak. Er leidde een trap naar boven waar men 's avonds in de koelte kon uitrusten. Toen de vier mannen niet dicht bij Jezus konden komen, gingen zij gewoon het dak op, braken het open en lieten de verlamde man vlak voor Jezus zakken. Ik zeg wel gewoon, maar dat geldt slechts voor het naar het dak van het huis lopen. Het openbreken van het dak moet een zwaar karwei zijn geweest. Je kunt je voorstellen dat er stof en brokken vastgestampte aarde op de mensen daar beneden neerregenden en natuurlijk werd de les van Jezus onderbroken. Iedereen stond naar het plafond te kijken en zich af te vragen wat daar gaande was. En toen de gezichten van die vastberaden mannen zichtbaar werden, zijn de luisteraars rond Jezus waarschijnlijk gaan roepen en schreeuwen, hey, zijn jullie helemaal gek geworden? Waar is jullie respect gebleven? We zitten hier helemaal onder het stof, jullie breken het hele huis af. Maar Jezus zag iets anders. Markus 2, vers 5. En toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde, zoon, uw zonden zijn u vergeven. Het eerste waar Jezus naar kijkt, het was de innerlijke mens, het hart. Het was voor hem geen probleem om zonden te vergeven. Hij is immers God. Maar voor sommige van zijn luisteraars was dit moeilijk te verteren. Ze zeiden wel niets hardop, maar in gedachten stelden zij zich vijandig op. Markus 2, vers 6 en 7. En er zaten daar enigen van de schriftgeleerden en die overlegden in hun hart. Waarom spreekt deze op deze manier Gods lasteringen? Wie kan zonde vergeven dan God alleen? En ze hadden groot gelijk. Alleen God kan zonde vergeven. Markus 2, vers 8. En Jezus, die meteen in zijn geest onderkende dat zij zo bij zichzelf overlegden, zei tegen hen, waarom overlegt u deze dingen in uw hart? Jezus wist wel wat ze aan het overleggen waren en zei dat ook tegen hen. En je kunt je voorstellen dat de schriftgeleerden verbijsterd waren. Ze probeerden waarschijnlijk in gedachten na te gaan wat ze de laatste 10 minuten hadden gedacht. Maar één ding was wel zeker, Jezus kon hun gedachten lezen. Maar het was Jezus er niet om te doen indruk op hen te maken. Hij had een vraag. Hij zei, Markus 2 vers 9, wat is gemakkelijker om tegen deze verlamde te zeggen, die zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen. vragen, vragen. Een advocaat had geen moeilijkere vraag kunnen bedenken. Je ziet de schriftgeleerde zich gewoon het hoofd breken. Die man was duidelijk verlamd. Verlamde ledematen herstellen zodra ze weer bruikbaar werden, nee, dat was onmogelijk. Alleen God kon zo'n ziekte genezen. Maar als Jezus afgestorven ledematen weer tot leven kon wekken, dan betekende dit dat hij... Nee, dat was ondenkbaar. God zou nooit naar de aarde komen en een leven zoals Jezus leidde. Hij was gewoon een niemand en leefde ergens in een stoffige uithoek van het Rijk. Wat een brutaliteit om zo'n beladen vraag te stellen. Wie dacht hij wel niet dat hij was? God? Jezus antwoordde op hun gepieker zonder dat ze erom gevraagd hadden. Markus 2, vers 10 tot 12. Maar opdat u zult weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op de aarde zonde te vergeven, zei hij tegen de verlamde, ik zeg u, sta op, neem uw lichtmat op en ga naar uw huis. En hij stond meteen op en nadat hij de lichtmat opgenomen had, ging hij voor het oog van allen naar buiten, zodat zij allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkten en zeiden, wij hebben nog nooit zoiets gezien. Het doel van de wonderen was niet om er een soort variété-theater of een circusshow van te maken. De wonderen bevestigden dat Jezus was wie hij beweerde te zijn, dat hij God was. Markus 2, vers 13 tot 14. En hij ging verder en hij zag Levi, de zoon van Alfeus, in het tolhuis zitten en zei tegen hem, volg mij. En hij stond op en volgde hem. Hoewel Levi een Jood was, werkte hij als belastinginner voor de Romeinen. Deze geldhaaien verdienden hun shekels met een stiekeme opslag op de belastingen en ze eisten dikwijls veel meer geld van de mensen dan nodig, gewoon om lekker hun eigen zakken te vullen. Men haatte hen om hun corrupte machtswellust en hun bereidheid om als bloedzuigers voor de Romeinen te werken. Niettemin nodigde Jezus, toen hij langs het belastingkantoor kwam, Levi uit om hem te volgen. Markus 2, vers 15 tot 17. En het gebeurde, toen hij in diens huis aanlag, dat ook veel tollenaars en zondaars met Jezus en zijn discipelen aanlagen. En toen de schriftgeleerden en de fariseeën hem zagen eten met de tollenaars en de zondaars, zeiden zij tegen zijn discipelen, waarom eet en drinkt hij met tollenaars en zondaars? En toen Jezus dat hoorde, zei hij tegen hen, wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Jezus bevestigde dat hij alleen diegenen kon helpen die hun eigen zondigheid inzagen. Werken op Sabbat. Jezus voortdurende verwijten moeten de fariseeën het leven vergald hebben. Ze waren bezig hun gezicht te verliezen. In de hoop Jezus een keer op een klinkklare zonde te kunnen betrappen, begonnen ze hem scherp in de gaten te houden. Markus 3, vers 1 en 2. En hij kwam opnieuw in de synagoge en er was daar iemand die een verschrompelde hand had. Ze letten scherp op hem om te zien of hij hem op de Sabbat genezen zou, opdat ze hem zouden kunnen beschuldigen. Volgens de wet mocht er op Sabbat niemand werken. Wie dan werkte, overtrad Gods wet en dat was een zonde. In het denken van de fariseeën vielen de diensten van een arts ook onder werken. De wet zei niet dat het verkeerd was om op deze dag te genezen, maar de fariseeën hadden de 10 geboden met een eigen lijst regels omgeven en die voorschriften hadden schriftuurlijk gezag gekregen. En dus letten zij goed op of Jezus die man zou genezen, of hij op Sabbat zou werken. Maar Jezus besefte heel goed met welk doel God de wet had gegeven, omdat Christus wist dat het de fariseeën erom te doen was om hem ergens op te betrappen, had hij een confrontatie kunnen vermijden, maar dat deed hij niet. Markus 3, vers 3. Hij zei tegen de man die de verschrompelde hand had, sta op en ga in het midden staan. Je kunt je voorstellen hoe Jezus zich langzaam omdraaide en degene die met elkaar hadden afgesproken een beschuldiging tegen hem te zoeken strak aankeek. IJzige stilte. Markus 3, vers 4. En hij zei tegen hen, is het geoorloofd op Sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen, een mens te behouden of te doden? Daar kwam hij weer hoor, met zijn beladen vragen. De fariseeën waren gepikeerd, woedend en hevig verontwaardigd. Hun geloofwaardigheid als religieuze verantwoordelijken werd aangetast. Markus 3, vers 4 en 5, en zij zwegen. En nadat hij hen rondom toornig aangekeken had, tegelijk bedroefd over de verharding van hun hart, zei hij tegen die man, steek uw hand uit. En hij stak hem uit, en zijn hand werd hersteld, gezond als de andere. Jezus had het gedaan, hij had op Sabbat gewerkt, en de fariseeën hadden hem op heterdaad betrapt. Markus 3, vers 6. En toen de fariseeën weggegaan waren, beraadslaagden zij meteen met de Herodianen tegen hem hoe zij hem om zouden kunnen brengen. Normaal gesproken was zo'n bondgenootschap ondenkbaar. De Herodianen waren een politieke partij die Herodes en de Romeinen steunde. Aan de andere kant verachten de fariseeën de Romeinen, maar Jezus haatte zij nog meer. Als ze hem wilden doden, dan hadden ze de hulp van Rome nodig. Wat hem betreft kon hij de beloofde verlosser niet zijn. De 12 discipelen, Markus 3, vers 13 en 14 en 16 tot 19. En hij klom de berg op en riep bij zich wie hij wilde. En ze kwamen naar hem toe. En hij stelde er 12 aan om bij hem te zijn en om hen uit te zenden. En Simon gaf hij de naam Petrus en verder Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, de broer van Jacobus, aan hen gaf hij de naam Boanerges, wat zonen van de donder betekent, en Andreas en Filippus en Bartholomeus en Matthäus en Thomas en Jacobus, de zoon van Alfeus, en Thaddeus en Simon Cananitis en Judas Iscariot, die hem ook verraden heeft. Uit degenen die hem volgden selecteerde Jezus 12 discipelen met wie hij extra tijd zou gaan doorbrengen. Het was een heel gemengd gezelschap, met aan de ene kant van het sociale spectrum een door Rome aangestelde tollenaar en aan de andere kant een zeeloot die had gezworen de Romeinen weg te jagen. Onder de overigen was een heel aantal vissers. Alleen God kon de vrede tussen deze ruwe mannen bewaren. Ongeacht hun achtergrond waren ze allemaal bereid om Jezus door dik en dun te volgen, althans op één na dan. Punt 5. Het brood des levens. Johannes 6, vers 1 tot 5. Hierna vertrok Jezus naar de overkant van de zee van Galilea. En een grote menigte volgde hem, omdat zij zijn tekenen zagen die hij deed aan de zieken. En Jezus ging de berg op en ging daar zitten met zijn discipelen. Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote menigte naar hem toe kwam, zei hij tegen Filippus, waar zullen wij broden kopen, opdat deze mensen kunnen eten? Ja, Jezus was alweer vragen aan het stellen. Johannes 6, vers 6 tot 9, maar dit zei hij om hem op de proef te stellen, want hij wist zelf al wat hij zou gaan doen. En Filippus antwoordde hem, voor 200 penningen, brood is er voor hen niet genoeg, zodat ieder van hen een beetje zou kunnen krijgen. Een van zijn discipelen, Andreas, de broer van Simon Petrus, die zei tegen hem, hier is een jongetje dat 5 gerstebroden en 2 visjes heeft. Maar wat betekenen deze voor zoveel? Ja, je vraagt je onwillekeurig af of Andreas niet net als een kleine jongen bij zijn vader een hint gaf in de hoop dat Jezus iets aan de situatie kon doen. Johannes 6, vers 10 en 11. En Jezus zei, laat de mensen gaan zitten. En er was veel gras op die plaats. Dus gingen de mensen zitten, de mannen ongeveer 5000 in getal. En Jezus nam de broden en nadat hij gedankt had, deelde hij ze uit aan de discipelen. En de discipelen aan hen die daar zaten. Op dezelfde manier werden ook de visjes uitgedeeld, zoveel als ze wilden. Het Bijbelverhaal is zo nuchter dat je bijna mist wat er werkelijk gebeurde. Jezus had zojuist met de lunch van een jongetje een hele menigte te eten gegeven. Hij had de broden en de visjes onder zijn 12 discipelen uitgedeeld, die ze weer naar 5000 mannen brachten. En bij dat aantal moeten de vrouwen en de kinderen dan nog worden opgeteld. Dat was een reproductie op een ongehoorde schaal. Johannes 6, vers 14. Toen de mensen dan het teken dat Jezus gedaan had gezien hadden, zeiden zij, hij is werkelijk de profeet die in de wereld zou komen. De mannen die bij dit wonder baat hadden gehad, waren er zo van onder de indruk dat ze Jezus met alle geweld als hun koning wilden installeren. Maar Jezus was niet geïnteresseerd in het opzetten van een aardse koninkrijk. Later in de toekomst zou die tijd nog komen. Voorlopig wilde hij graag in mensenharten regeren. Johannes 6, vers 15 en 25 en 26. Omdat Jezus nu wist dat zij zouden komen en hem met geweld mee zouden nemen om hem koning te maken, trok hij zich opnieuw terug op de berg, hij zelf alleen. En toen ze hem gevonden hadden, zeiden ze tegen hem, Rabbi, wanneer bent u hier gekomen? Jezus antwoordde hun en zei, voorwaar, voorwaar, ik zeg u zoekt mij niet omdat u tekenen gezien hebt, maar omdat u van de broden gegeten hebt en verzadigd bent. Jezus zag dat de mensen hem alleen maar koning wilden maken om voortaan gratis te eten te krijgen. Het interesseerde hen niet dat deze wonderen onthulden dat hij de beloofde verlosser zelf was. Jezus zei, werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal, want hem heeft God de Vader verzegeld. Johannes 6, vers 27. Het voedsel dat zij aten kon hen slechts voor een korte tijd in leven houden. Vroeg of laat zouden ze allemaal sterven. Daarom zei Jezus dat het verkrijgen van eeuwig leven het grote doel in het leven moest zijn, waaraan ze al hun energie moesten besteden. Johannes 6, vers 28 en 29. Ze zeiden dan tegen hem, wat moeten wij doen, opdat wij de werken van God mogen verrichten? En Jezus antwoordde en zei tegen hen, dit is het werk van God, dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. Ja, de mensen wilden weten wat voor werk ze moesten doen om het eeuwige leven te verdienen. En Jezus zei dat ze alleen maar hoefden te geloven. Ze hoefden alleen maar op hem te vertrouwen als hun verlosser, meer niet. Het leek zo eenvoudig. Johannes 6, vers 30. En ze zeiden dan tegen hem, welk teken doet u dan, opdat wij het zien en u geloven? Wat was dat? Ze vroegen Jezus om een teken om te bewijzen dat hij God was, alsof het voeden van 5000 man met de lunch van een jongen niet genoeg was. Wat zij werkelijk vroegen was nog een gratis maaltijd, nog een brood. Johannes 6, vers 32 tot 35. Jezus dan zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u, mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel, want het brood van God is hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. En ze zeiden dan tegen hem, Heere, geef ons altijd dat brood. En Jezus zei tegen hen, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.